En vanuit de Heidelbergse Catechismus, zondag 16. En ook vanuit de tekst Filippenzen 2, vers 6, 7, 8. Spreken wij met de hulp van de Heere over Christus vernedering en onze troost. Allereerst in zijn dood. Dat is dan vraag en antwoord 40 en 42. Vervolgens in zijn begrafenis. Dat is vraag 41 en 43. En tenslotte in zijn nederdaling ter helle. Dat is vraag en antwoord 44. Dus Christus vernedering en onze troost. Allereerst in zijn dood, vervolgens in zijn begrafenis en ook in zijn nederdaling ter helle. De vorige zondag, geliefde gemeente, zondag 15, ging over het lijden van de zaligmaker. En nu zondag 16 zijn vernedering. Op het moment dat de zaligmaker sterft, is zijn pijn lijden voorbij. Maar zijn vernedering is nog niet voorbij. Dat gaan wij zien in zijn sterven, zijn dood, zijn graf en zijn nederdaling ter helle. De zaligmaker moest lijden, jongens, meisjes, hij moest ook sterven. Lijden voor onze zonden, ook sterven voor onze zonden. Dus zo is hij. Van zijn hemelse hoogheid en majesteit is hij neergedaald. Filippenzen 2, een prachtig, rijk bijbelgedeelte, zeker. En daar wordt het, je zou eigenlijk zeggen, bezongen van de Heer Jezus Christus, die in de gestaltenis Gods zijnde het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht, een slaaf aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dus de dood, dat was inclusief. Dat is daarbij het sterven, ook voor de Heer Jezus Christus, ingesloten. En zijn gehoorzaamheid, zijn aanbiddelijke gehoorzaamheid, ja, duidelijk, overduidelijk in zijn lijden, maar ook in zijn sterven. En zo moest de Heer Jezus Christus deze weg gaan. God had het gezegd tegen Adam, Eva in het paradijs, immers, ten dagen dat gij daarvan eet, kijk al die bomen, al die vruchten vrij en beschikbaar. Echt geen gebrek. Maar de Heer had gezegd, die ene boom van de kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de waarheid eist dat de mens dan de dood sterft. Adam, Eva. En de borg die de plaats inneemt van de mens, dan eist dat dat de Heer Jezus Christus zou sterven. Om zo aan Gods gerechtigheid volledig te voldoen en de waarheid Gods, God had het gezegd, God had gewaarschuwd, dat die waarheid Gods gerespecteerd wordt en geëerd zal worden. En zo is de zaligmaker volledig bereid om die weg te gaan. Zijn lijden, ja jongens, tot en met het kruis. Maar ook zijn sterven en de dood. Christus stierf onze dood, opdat wij mogen leven. En dat is dus het allereerste, Christus vernedering en onze troost. Allereerst in zijn dood. En die eerste vraag, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Maar een vraag, jong en oud, hoe kan de Zoon van God lijden? Hoe kan de Zoon van God sterven? Dat hebben wij hier. Ja, dan is de zaligmaker is God en mens. Filippenzen 2. Dus hij hoeft het echt geen roof te achten Goden even gelijk te zijn. Hij is God. Hij is de Zoon van God. Maar mens geworden. Menselijke natuur heeft hij aangenomen. Maar als persoon van alle eeuwen. Hij is God uit God. De zaligmaker. En de eigenschappen van God, de attributen, draagt hij de volkomenheden van God. Ja, zeker ook de Heer Jezus Christus. Hij is de zijnde, de heilige, de soevereine. Jongens, trouw is de Zoon van God en waarachtig. De eigenschappen, de volkomenheden van God, alomtegenwoordig. Almachtig, wijsheid van de Zoon van God, zijn alwetendheid, zijn gerechtigheid, zijn goedheid. Hij is God. En de zaligmaker die kon zeggen, die mocht zeggen, ik en de Vader zijn één. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Diepe woorden naar de waarheid. En meisjes, jongens, jullie weten, de Zoon van God, als een klein kindje geboren, de Heer Jezus Christus in doeken gewonden, ja, en nedergelegd in de kribbe, een houten voerbak, hoe het ook geweest is, de Heer Jezus Christus echt mens geworden. En als kindje, als jongen in Nazareth gespeeld en daar gehuppeld en gelopen, als jongen, in de timmermaanswinkel, hoe het geweest is, de zaligmaker Jezus in Nazareth. En bij zijn volwassenheid, als hij openlijk zijn ambt, zijn levenstaak op zich neemt en gezalfd met God de Heilige Geest, onbeperkt, zonder enige beperking, zonder enige mate. Maar de zaligmaker wandelde door het land van Israël. Met zijn discipelen, zijn jongeren, zijn leerlingen. En je kan zeggen, hij is echt de mensen gelijk geworden. De broederen in alles gelijk geworden. En Filippenzen 2 in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dan rijst inderdaad die vraag 42, die hierbij past, bij het eerste deel van de preek. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Een prachtige antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Dus het sterven, de dood. De catechisme zegt, ja, wij moeten wel sterven, maar het is geen betaling voor elk kind van God. Geen betaling voor de zonde. Het is ook geen straf op de zonde voor een kind van God niet. Wat dan? Ja, het einde van de zonde. Je laatste snik. En het einde van je lijden. Dat is antwoord 42. Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot eeuwige leven. Hoe kunnen wij het samenvatten, jong en oud? Aan de zonden komt een einde, zoals ook aan het lijden van de Heer Jezus een einde kwam. Dat stopt, dat houdt op. Geen zonde meer straks. Er is hoop, er is troost, het is de waarheid. Aan de zonde komt een einde. En de apostel die spreekt ervan. De zonde wordt een vijand. En de dood is ook een vijand. Maar dat eerste, de zonde is dat onze vijand. En de dood een vijand. Maar mag ik vragen, geliefde gemeente, wat is uw ergste vijand? Wat is de grootste vijand? De dood of de zonde? De grootste, de ergste, de bitterste vijand. Nou, de dood is een vijand, maar het is de laatste vijand. En de dood een vijand, zeker, maar het is een verslagen vijand. En de dood is in Bijbels licht en onder het gezichtspunt van de genade Gods in Christus, dan is de dood als een insect met een angel. En die kan vreselijk pijnlijk steken, maar de angel is eruit, dat insect. En de dood kan het kind van God niet meer schaden. Een verslagen vijand. En de apostel Paulus roemt in zijn brieven: de dood is verslonden tot overwinning. Juichtonen van de apostel Paulus. Iets wat verslonden is. Denk aan een leeuw met een prooi. Maar die arme prooi verslonden. Helemaal verslonden. Maar Paulus zingt ervan. De apostel juicht: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dus de prikkel, de engel, is weg. Die is eruit. En die overwinning, hel, graf, waar is uw overwinning? Wat betekent het voor ongelovigen? Hier antwoordt 42, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot eeuwige leven. Als de zaligmaker zegt tegen die moordenaar: Heere, gedenk mijner. In de zaligmaker leidt grote pijn, het kruis van Golgotha, maar die heeft tijd en heeft nog aandacht en liefde en een antwoord voor de moordenaar. De Heer Jezus zegt: heden zult gij met mij in paradijs zijn. Een doorgang, een ingang naar het paradijs, het eeuwige leven. Want wat betekent het sterven, wat betekent de dood voor ongelovigen? Mannen, vrouwen, broeders, zusters die niet in Christus zijn. Ja, dan zal uw sterven niet een doorgang zijn tot eeuwige leven, maar de eeuwige dood. Een doorgang, een ingang in de eeuwige straf, eeuwige pijn. En dan is de dood, onbekeerde broeder, zuster, niet het einde van uw lijden, maar dan is het het begin van afschuwelijk lijden. Eeuwige straf en niets, jongens, meisjes op aarde is helemaal niets daarmee te vergelijken. Hier op aarde kunnen heel vreselijke dingen gebeuren, maar hier is toch nog de algemene goedheid Gods. Dus het eeuwige straflijden, nou, dat is bijna niet te zeggen. Maar broeder, zuster, jongens, meisjes, schuil bij Christus voordat het te laat is. De zaligmaker wenkt en roept en nodigt: komt herwaarts, komt allen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verraad u niet, maar laat u leiden. Vliet de toekomende toorn. Gemeente, wij gaan verder. Christus' vernedering en onze troost allereerst in zijn dood. Antwoord 40 en 42. Maar nu vervolgens Christus' vernedering en onze troost in zijn begrafenis. Dat is antwoord 41 en 43. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Dus Christus' vernedering, dat komt uit in het sterven, is tot onze troost, maar ook in zijn graf. En de zaligmaker is inderdaad in het graf gelegd en dan vervult hij het schriftwoord. God zegt in het zweet uws aanschijns, Adam, Eva, zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. En dat wordt werkelijkheid. De Heer Jezus Christus vernedert zich zo diep, tot in de dood en graf. Dat hoort samen, dood en graf. En de zaligmaker inderdaad in het graf gelegd, een rotsgraf hoe het geweest is. Soms zie je die graftij, nou dat is prachtig. En dan kun je diepe indrukken ontvangen, maar... Kijk, het graf van de zaligmaker, de oudste papieren die wijzen wel naar de kerk van het heilige graf. Daar zal het geweest zijn, waarschijnlijk, zover wij weten. En die graftuin, ook prima om daar naartoe te gaan en te mediteren en te bidden en te zingen. Ook echt indrukwekkend, maar die kerk van het heilige graf, dat zal, zover wij weten, zal dat de plaats zijn... Van Golgotha en vlakbij op het graf van de Heer Jezus Christus. Maar hij is in het graf gelegd door handen van Nicodemus en Jozef van Arimathea begraven. En tegenwoordig in onze tijd meer crematie. Maar begraven, kijk, crematie, cremeren is geen christelijke zede. Dat is geen christelijk gebruik, geen christelijke ethiek. Maar positief. De Heer Jezus Christus is begraven. Dat is een christelijke zede. En het lichaam van onze geliefde doden, we leggen het in een kist immers. En dan de begrafenis en die kist die daalt in het graf is erg emotioneel. Maar de Heer Jezus Christus heeft het graf ook willen heiligen. Hij is ook in een graf gelegd. En de zaligmaker vervult aan het oude profetenwoord. Jesaja, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Dus ze dachten als een grote bedrieger, als een misdadiger, als een goddeloze. Maar nee, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat nieuwe graf. En stilletjes hebben ze daar de zaligmaker begraven. Maar het is wel ook publiek duidelijk. Want Pontius Pilatus zegt nou een zegel dat komt voor elkaar. En een wacht daarbij. Dus publiek was bekend. De zaligmaker is echt waarachtig gestorven. En ook echt begraven. Zegel erom, wacht. Ervoor. En waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Is Christus ingegaan in dood en graf. En heeft hij de vijanden verslagen en overwonnen. En de weg geopend. De weg naar het leven. De weg naar de hemel. En op onze graven soms. Kijk, dat varieert. Het is niet verkeerd ook om op een begraafplaats te kijken en daar tot bezinning te komen en een moment van rust en gebed. Maar bij ons staat soms op dorpen, steden, op een grafsteen ook rust zacht of rust in vrede. Maar voor ongelovigen kan dat niet. Onbekeerde mensen, want dan is daar geen rust. Jesaja 57, de goddelozen zijn als een voortgedreven zee die niet rusten kan. Haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen hebben geen vrede. Erg, ja, aangrijpend, lieve broeder en zuster. Onbekeerde, goddeloze mensen die niet in Christus zijn, in hun leven geen rust. En in hun dood geen rust en vrede. En in hun graf geen rust en vrede. En in de eeuwigheid geen rust en vrede voor een onbekeerde, ongelovige, godloze man of vrouw. Maar voor een kind van God, ja, hij zei rust in vrede. En de psalmen zingen van de zaligmaker, psalm 16, maar dat zingt ook van degene die in Christus zijn. Psalm 16, daarom is mijn hart verblijd, in mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. De psalm zingt messiaans. De psalm zingt van Jezus Christus, maar ook van degene die in hem zijn. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Gij zult mijn ziel in de hel, dat is in het graf, niet verlaten. Je zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. En dan vraag en antwoord 43, gemeente, ook over het graf. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dus met Christus begraven als in één graf met de zaligmaker. Opdat die boze lusten niet meer bij u en mij regeren. En de gelovige beleid, wij zijn aan de zonde gestorven, want we zijn met Christus begraven in één graf met de zaligmaker. Nou, dat zijn grote zaken. Apostel Paulus schrijft alzo ook gij lieden, Romeinen 6. Houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. In geloofsvereniging met Christus. En broeders, zusters, jongens, meisjes, hoe is de praktijk? Houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. De praktijk, wie met Christus gestorven is aan de zonde, zal door zijn kracht ook in de dagelijkse praktijk sterven aan de zonde. Wat een feit is in Christus, dat wordt nu praktijk. En wie in Christus is, die zegt de gehoorzaamheid op aan de zonde. Opdat we niet langer de zonde zouden dienen. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En de praktijk, ja, daar wordt een weg van strijd. Hoe functioneert dat? Ja, door het geloof in Christus. En alleen in zijn kracht. En er zijn heel kostbare, heel heerlijke zaken. Ook zondag 16. Ook vraag en antwoord 43. En Caspar Olevianus, een van de schrijvers van de Heidelbergse catechismus, Olevianus zegt, de vrucht van Christus begrafenis ligt in de hieruit voortvloeiende sterke aandrang tot dagelijkse bekering. Dus een stimulans voor een nieuw leven. In en door de gemeenschap met Christus wordt die oude mens steeds meer gedood. En dat is de taal van het leven van de tere vreze Gods. Maar verstaan wij iets hiervan in de praktijk? En de Heilige Geest die richt uw oog op Christus, in wie wij gerekend zijn. En gemeente Calvijn heeft ook heerlijk van deze zaken gesproken. Calvijn die wijst er steeds weer op hoe alles in Christus te vinden is. Als uitnodiging, als bemoediging, als opwekking. Wil je reinheid in Christus ontvangenis? Wil je liefde in Christus geboorte? Wil je verzoening in Christus lijden? Wil u vrijspraak in Christus veroordeling? Wil u verlossing van de vloek in zijn kruis? Wil je genoegdoening in zijn offer? Wil je heiliging in zijn bloed? Wil je de doding van het vlees in zijn graf? In het graf van de Heer Jezus Christus ontvang je de doding van je vlees. Wil je nieuw leven in de opstanding van de zaligmaker? Het is alles in hem te vinden. En daarom door het geloof in de tere vreze God, de boze lusten regeren niet meer. Ze zijn niet de wettige heer, die boze lusten, maar indringers. En de Heer Jezus Christus heeft macht en recht. Dat is de Heer Christus. En die krijgt het ook voor het zeggen. Dus niet ik. Maar net als Saulus zegt, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus dat wordt een leven naar het woord van de Heer. En voor de zonde hebben wij geen excuus. Maar de apostel Johannes schrijft ook in zijn brieven, kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Lieflijk, troostvol, bemoedigend. Gemeente, dat laatste. Christus' vernedering en onze troost, eerst in zijn sterven en dood, twee in zijn begrafenis en nu nog in zijn nederdaling ter helle. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smatten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. De nederdaling ter helle, gemeente van Sliedrecht, waarom staat dat nu hier aan het einde, na het lijden, na het sterven, na het graf, nedergedaald ter helle? De zaligmaker die heeft geleden de ganse tijd van zijn leven door het onbegrip zelfs van zijn discipelen nog wel. Door spot en hoon heeft de zaligmaker geleden en 33 jaar lang, of hoeveel jaar het geweest, aan de walm van de zonde en de ongerechtigheid moest hij in adem halen. Het lijden van de zaligmaker Gethsemane door lijven, of waar de Heer Jezus Christus 3 keer over zeer ernstig geworsteld, gesmeekt, gebeden heeft. Niet gelijk ik wil, gelijk gij wilt. En discipelen ook op een zekere afstand bij de ingang van de Olijvenhof. 8 discipelen, een zekere afstand. En 3, ja, die zijn een stukje verder meegegaan. Maar hun ogen werden bezwaard en zij dommelen in slaap. En zij kunnen ook niet de Heer Jezus Christus steunen en schragen en helpen en troosten. Zelfs als zij vraagt, kunt u dan niet 1 uur met mij waken en bidden en worstelen? Maar een eerste slaap, een tweede slaap, een derde slaap, zelfs van zijn liefste discipelen. En de kruisiging, gemeente, en de rechtsgang. Want het is Gethsemane en Gabbata, die gerechtsplaats, en Golgotha. Maar de kruisiging ook, waar ze de handen van de zaligmaker vastspijkeren. om het verkeerde wat ik met mijn handen doe. Een afschuwelijk lijden. En dan die duisternis op Golgotha, wat niemand volledig kan peilen. Dat zeg ik erbij. Maar dat die heilige God met zijn ene zoon, zijn geliefde zoon, afrekent. Die heel dure prijs, zware prijs, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar volledig begrijpen, dat zal echt niet gaan. Want de zaligmaker klaagt en schreeuwt: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Is hij in de diepste diepte neergedaald. Zoals de Filippense brief ook zegt, hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Die diepe, diepe afdaling. Maar daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Dus omdat de zaligmaker zo diep, diep, diep is neergedaald, heeft God hem uitermate verhoogd, met eer en heerlijkheid gekroond. Paasmorgen van binnenuit heeft Christus de dood overwonnen. En hij kan zeggen, hij mag zeggen, mij is gegeven alle macht. Alle macht in de hemel en op de aarde. En God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Welke naam is het? Wat zou u denken? U zegt Jezus. Nou, dat is een zeer troostvolle naam. Maar toch, het is het antwoord niet. Een naam boven alle naam, dat is de naam Heere. In Filippenzen 2. Het wordt wel duidelijk als je het goed zou bestuderen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Alle schepselen, engelen, mensen. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Nou, dat is die naam. Heere. Kyrios. Die dus recht heeft en macht. En wie het ook toekomt om te gebieden, opdat alle knie voor hem zal buigen. Maar de zaligmaker, dus nedergedaald ter helle, dat is de samenvatting van zijn bitter lijden. En dan die verschrikkingen die hier genoemd worden, ook onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, dat helse lijden en dan zonder God lijden en zonder Christus. Nou, dat is door ons nietige mensen is dat echt niet te peilen. Wat de hel is, dat is erger, een stuk erger dan vlammen. Echt vliet de toekomende toorn, jongens, meisjes, ach, schuil bij de Heer Jezus Christus. En je zal niet daar komen. En gemeente, als de zaligmaker al huiverde. U kent het lijdensevangelie. Die beker. En de Heer Jezus Christus. Ja, bijna zou je zeggen, schrik terug. Dat is het niet, maar hij huiverde wel. Als het kan, zou het aan hem voorbij kunnen gaan. Maar ook zijn volledige gewilligheid. De drinkbeker die de Vader mij geeft, zou ik die niet drinken. Is hij door die driedubbele gebedsworsteling helemaal gewillig en bereid. Is een schuimende beker van toorn en gramschap. Maar als de zaligmaker al huivert, hoe zou u hem ooit kunnen drinken? En ik, dat gaat toch niet? En daarom van God verlaten, gemeente, daar stamelen wij. Die eeuwige pijn van alle goed verlaten, onbekeerde ongelovige maanvrouw, van alle ontferming, eeuwig verlaten en verstoken, van alle barmhartigheid, verstoken jongens, eeuwig. En geen vrede, de eeuwige pijn, geen rust, geen slaap. Jongens, geen enkele verzachting of verkwikking, geen enkele ontspanning, nooit, nooit, nooit. En mensen zeggen, ja, het is helemaal mis. Mensen zeggen, het was een hel. Of in de krant lees je, de hel brak los. Maar dan weet je echt niet wat je zegt. Want het is nog van een heel, heel andere orde. Zeker kunnen zeer ernstige dingen gebeuren en pijn kan ook verschrikkelijk zijn. Maar zoiets moet je nooit, nooit zeggen. Hier op aarde, het was een hel. En als een mens pijn lijdt of ziek is, lieve broeders en zusters, mensen geven het advies, ja, doet euthanasie, dan is de zachte, makkelijke dood. Maar er is geen zachte dood buiten Christus. Die is er niet. Alleen in Christus, dan is het winst. En dan is daar eeuwige toekomst in Christus. Zoals het laatste Bijbelboek, ook die prachtige tekst. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Want in paradijs ben ik van God afgegaan. En jong en oud, wij zijn daar niet gelukkig mee dat wij gezondigd hebben. Dan zijn wij van God vervreemd. En nog elke dag, dan maken u en jij en ik maken de schuld nog groter. Maar de Heere is een ontfermer. En die nodig klein en groot, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. U wordt geroepen. En als u het woord van de Heere, het woord des levens, niet in de weg van bekering en geloof aanneemt, ja, dan blijft de toorn van God op u. Want het woord wil zondaren wakker roepen. Uit de dood tot het leven. Wendt u naar mij toe, wordt behouden. De Heere zegt, de Heere zwiegert. Ik heb geen lust in de dood, in de ondergang van die goddelozen. Absoluut niet. Maar ik heb lust, de man, de vrouw, de jonge, het meisje, dat hij zich bekeert en leeft. Waarom zou u sterven? De Heer heeft geen lust in uw ondergang, maar in uw eeuwige behoudenis. Bedenk het, gemeente en jonge mensen, dat die ernst van het woord vraagt om uw hart. Het vraagt om ons leven. Want straks eenmaal, u, jij, ik, dan staan wij voor die heilige troon van God. En dan zal het eindgericht voltrokken worden en de schapen van de bokken gescheiden voor eeuwig. En wat zal het dan erg zijn als je onder de prediking gezeten hebt, zondagmorgen 9:30, zondagavond 6:00, de prediking van het evangelie van vrije genade, dat riep, dat smeekte, dat overtuigde, dat schudde aan je schouder. Broeder, zuster, loop niet verder op het pad van de onbekeerdheid, maar wend u naar mij toe en wordt behouden voor eeuwig. Maar je hebt niet gewild, niet geluisterd. O, dan zal het terugkomen, vooral bij kerkmensen, kerkgangers die zich niet van harte bekeerd hebben. Broeder, zuster, wat heb u met het woord gedaan, de prediking van vrije genade? Maar laat dat niet gebeuren met niemand van ons, maar laat de ernst van het woord zinken in uw hart. En vraag alsjeblieft regelmatig, zeer regelmatig, om het werk van God, de Heilige Geest. Die alleen kan ons harde hart verbreken. En die leert je de zonde zien. Maar ook dat je een ander nodig krijgt. En dat je hart uitgaat naar de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat laatste vraag en antwoord. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlostheid. Dus in je hoogste aanvechtingen. En hier wordt dan gesproken over benauwdheid, smarten, verschrikking, kwelling. En kijk, ten volle zal u het niet ervaren. U komt daar niet helemaal in. Maar iets ervan, dat is echt mogelijk. Van benauwdheid, smarten, verschrikking, kwelling. Dat de Heer iets daarvan u ook toeschikt. Hoe moet ik het zeggen? Ja, dat u gedrongen wordt naar Christus. Dat is het doel. En voortdurend weer gedrongen wordt naar Christus. En dat u schuilen mag bij hem. Dus daar is de beproeving op gericht. En dat lijden hier ten dele. Dus niet het volle pond, maar ten dele dat lijden wat de Heer u toeschikt, helemaal bedoeld, helemaal gericht, dat u zal schuilen bij onze borg en zalig maken. Maar alleen Jezus Christus zelf is echt nedergedaald ter helle. Die verschrikkingen, die helse smart en kwellingen, benauwdheid, opdat u in uw hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En u ganselijk vertroosten dat de Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid en lijden u van die pijn verlost heeft. Nou, dat is een troost. Niet alleen jong en oud in dagen van groot geloof. Dat je zegt, dan staan we eventjes op de bergtop, kunnen we zingen. Niet alleen in dagen van verzekerdheid. Maar in uw hoogste aanvechtingen. Dus daar kunnen inderdaad beproevingen zijn, bestrijdingen. Maar dat je dan juist mag weten, de Heer Jezus Christus heeft zwaarder geleden. Voor u, in uw plaats. En aanvechtingen komen van binnen of van buiten. En soms lijkt het dat de Heer tegen is. Dat je vraagt, heeft hij vergeten genadig te zijn, bange vragen, waarop dat u in uw hoogste aanvechtingen verzekerd zij en u ganselijk vertroosten door Christus nederdaling ter helle. En soms lijkt het, jongens, dat God tegen is. Als je werkloos wordt, je baan verliest, of een broeder de zaken gaan een stuk minder, of moeilijkheden in uw gezin, flinke zorgen over uw kinderen, kleinkinderen, teleurgesteld in uw jongens en meisjes, of omgekeerd kan ook kinderen diep teleurgesteld in vader, misbruikt. Soms lijkt het alsof God tegen is, een slechte boodschap dat je zegt, ah, gevreesde ziekte. En dat een arts zegt, ja, het is gericht erop, meneer, ja, een proces te stoppen. Genezing, dat durven we niet te zeggen. Maar zijn we erop voorbereid? Zijn we er klaar voor? Beproevingen, tegenheden. Of u moet een geliefde verliezen. De hoogste aanvechtingen, maar dan de troost hier van de zaligmaker. Dat die vraag op kan komen, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Als u Christus niet meer ziet, net als Petrus op de golven. Hij kan erop lopen. Maar als Petrus naar die zwarte diepte kijkt en dat golvende zingt hij weg. Maar dat is het juiste moment, Petrus, om te zien op Christus. Dat is de zaligmaker. Laten we ons houden aan het woord. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. De Zoon, de Heer Jezus Christus, verlost van de helse benauwdheid en pijn. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Wat we gaan zingen, o mijn ziel, Waar buig u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Amen.